onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 32. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 32, de eerste drie versen.
Thank you.
Vierde hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend aan genade, maar aan schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Zeggende zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. En deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het dan toegerekend als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is er niet gedaan. Want de wet werkt toorn. En waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade, ten einde de belofte vast, zij al den zaden niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welk een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, en volgens hetgeen gezegd was, al zo zal u zaad zijn. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, al zo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was, en hij heeft aan de belofte in Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het dan niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is dat toch altijd een strijd geweest door de eeuwen heen. De rechtvaardiging van de goddeloze. Gij rechtvaardigt de mens in wie niets is. Gij rechtvaardigt niets dan de goddeloze. Oh, wat een geheimenis, omdat de mens daar van nature geen kennis aan heeft. En niet wil wezen die hij alreede is. En ook niet is die hij moet zijn, volgens de eis der wet. En dat zal toch in ons alle leven verheerlijk moeten worden. Dat Christus in onze ziel geopenbaard wordt, omdat hij voor de wet geweest is die hij moest zijn. En die hij ook was. En die hij ook is. O, dat we dan al onze zaligheid in Christus Jezus zouden zoeken. Want buiten Christus zijt gij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat we u mochten kennen, zoals de Heer Jezus het zegt. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. O, het is eenvoudig voor het geloof. Maar een mens die niet gelooft, die heeft er geen zicht op. Die heeft er geen kennis aan. Is er vijandig van. En zo zijn we allemaal van nature, heel de wereld voor God verdoemelijk. Onder dat zegel ligt heel het mensdom. En gij hebt de zegelen verbroken van Gods eeuwige raadbesluiten. Om ook een volk toe te brengen, hoewel het boek met 7 zegelen besloten niet ziet op uw woord, maar op de raadsbesluiten van de eeuwige. O, dat we het mochten verstaan, dat gij uw engelen uitzendt om het verderf uit te gieten, de ketterijen waarmee ook de kerken doorzeefd zijn. Het wordt niet erkend en daarmee maken ze het alleen maar erger. Maar David die beleed zijn zonde na ernstig overleg. En gij naam die gunstig weg omwille van het bloed van de gerechtigheid van Christus. Als die ernstigheid des geloofs er niet is, dan is er niks. Want degenen die leven door de werken der wet, die begeren niet eens verzoening. Heren, mocht gij het in ons alle leven noodzakelijk maken, noodzakelijk houden. Opdat we uit Christus zouden leven, uit hem alleen. Gij mocht ook dit hoofdstuk aan ons hart verklaren door de bediening des geestes. Met name die leer waarmee de kerk staat of valt, die al zoveel aan vervalsing onderhevig is geweest door de eeuwen heen. Heere, kom ons te hulp. Want alleen de geest die verklaart het ons, hij is de uitlegger van zijn eigen geschreven woord. De geest is het die levend maakt, Maar het is ook de geest die uw volk leidt in al de waarheid, in het verstaan ervan. Geef ons verlichte ogen des verstands, een hart om op te merken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, en dat alles door woord en geest. Gij spreekt ook door de voorzienigheid, in de omstandigheden. O, mochten we het opmerken, en mochten we het alles, onze bekering en ons leven in uw woord verklaard vinden, toegepast vinden en in de onderhouding ook uit uw hand mochten ontvangen. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, want er zijn zoveel kinderen Gods die we niet benamen kennen, maar dat gij mensen bekeert, dat is vast, want de ure komt en is nu. Daar is geen twijfel over mogelijk. En gij breidt uw koninkrijk nog steeds uit. Hier in het westen, het is niet alleen schijnt, maar de kandelaar is reeds verplaatst naar andere delen van de wereld. Want we zijn net als de Joden. We hebben er geen acht op geslagen en Christus niet welkom geheten in onze kerkhuizen. En daarom is hij eruit vertrokken. Sodom naar binnen gehaald. Rome naar binnen gehaald. Er is voor de Heer Jezus geen plaats in al die reformatorische herbergen. En mochten we ons hart erop onderzoeken of er in ons hart plaats gemaakt is voor Hem, de Koning der Koningen, de Heere der Heren. Wat zijn die lieve herders in Efrata's velden, nu eeuwig gelukzalig in de gewesten van eeuwige heerlijkheid, met de wijzen uit het oosten aan het zingen, Gods goede tierenheid. Vervul ons met uw lof. Gedenk de weduwe en de wezen, deze ondergaande wereld, waarin ook uw volk verkeert, dat ze mochten verkeren in de schuilplaats des Allerhoogsten, om daar te overnachten in de schaduw des Onmachtigen. Heere, breng er nog toe, gelijk ook de vrouwen van Jacob, door het geloof kinderen hebben gebaard en dat getal vermeerderd wilden zien. Uw kerk, dat is uw kerk. O, mochten we zo kinderen voor u voortbrengen. Gedenk de zieke, de eenzame, de weduwe en de wezen, alle die ons lief en dierbaar zijn, maar dat we zouden bedenken, ook in ons eigen leven herkennen, uit uw woord, dat vijanden met u verzoend worden door de dood uw zoons. En zegen ons met de bediening des geestes om Jezus willen aan. Ja, dat Romeinen 4, dat is ook wel een sleutelhoofdstuk. Dat is de Romeinenbrief en de Galatenbrief sowieso. En dat kan je nooit, ja, lezen. Je kan het lezen en nog niet verstaan. De wet des geloofs, de wet der werken, al die onderscheidingen. Is dat noodzakelijk te kennen? De liefde wil het kennen. En als je het niet wil kennen, dan heb je de liefde niet. Dan heb je ook het geloof niet, want het geloof is door de liefde werkende. Maar de liefde rechtvaardigt niet, dat doet alleen het geloof. In die zin, sola fide, daar komt alleen het geloof in aanmerking. Want Abraham staat er niet, hij is door de liefde gerechtvaardigd, maar hij is door het geloof gerechtvaardigd. En hoe dat te verstaan? Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem bij de mensen, maar niet bij God. Want wat er zegt de schrift, en Abraham geloofde God, die belovende God, die rechtvaardigende God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Want als hij als een goddeloze met God verzoend wordt, eerst God leren kennen. Dan moet je God kennen in zijn rechtvaardigheid. En die kennis, daar gaat Gods volk onder verloren. Want onder een rechtvaardig God hou je het niet uit. Laat mij vallen in de handen van de levende God. David, die wenste liever in Gods handen te vallen. Ook al zal het verkeerd met hem aflopen, dat was altijd nog beter dan te vallen in de handen der mensen. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dus je maakt je schuld alleen maar groter als je leeft door de werken der wet. Om onder het mom van geloof en genade met de werken der wet bij God in een goed blaadje te komen. Doch die niet werkt, wat is dat eigenlijk? Dan moet je uitgewerkt zijn. En dan kom je nooit van nature. Dat kun je niet bereiken door te stoppen met werken.
Een mens kan niet anders als werken. Een mens kan niet anders als God vertorenen met zijn zonde. Maar die gelooft in hem moet natuurlijk zo gezegd worden, omdat dat de leer van Christus is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je daar zeg maar in 3 seconden overheen kan lezen, want dan weet je niet wat er staat. Die niet werkt, dus uitgewerkt. Wat betekent dat? Aan het einde van de wet gebracht zijnde. Dan ben je uitgewerkt. Eerder niet hoor. Wie is er uitgewerkt? Die een lijk voor de wet geworden is. Die is uitgewerkt. En op een lijk heeft de wet geen claim meer. Want daar is ook de wet dood voor. Laat ik het zo maar zeggen, ja. Gods volk is dood voor de wet, maar de wet is ook dood voor Gods volk. In het stuk van de rechtvaardigmaking. Die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Die de goddeloze rechtvaardigt, dat staat ook in vers 6. God rechtvaardigt, de rechtvaardigheid toerekent. God is degene die de rechtvaardigheid toerekent, zonder de werken. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Er staat er soms in een andere volgorde en een biblicist leest het allemaal in die biblicistische volgorde. En daar ga je mee onderuit, ja. Want dan heb je er geen kracht uit. Dan heb je een conclusiegeloof. Doch degene die niet werkt, hebben al gezegd, God heeft een wet gesteld om je aan het einde te brengen van de wet. Aan het einde van jezelf, dat is allemaal zo'n vleeselijke uitdrukking. Nou. Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven. Daar staat Paulus niet centraal. Nee, wat de wet gedaan hebt, de bediening des doods gedaan hebt, die niet werkt. Nou, dan moet je uitgewerkt zijn. Dan moet je door de wet aan het einde van de wet gebracht zijn. Dan moet je door de wet doodgedrukt zijn. Dan moet je een lijk voor de wet geworden zijn. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, tot het geloof gebracht zijnde. Anders gelooft niemand als een gave Gods. Maar God begint niet met de gave, maar met de gever, die de goddeloze rechtvaardigt. Ja, als je het niet verstaat, dan moet je toch je staat nog maar eens nakijken. Dat wil ik echt zeggen, want er staat in Romeinen 5 vers 6. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Daar heb je hetzelfde woord goddeloze, niet wat de kanttekeningen daarvan zeggen bij het woord goddeloze 11. Dat is die in zichzelf nog onrein, met zonde besmet is, gelijk alle mensen, zelfs ook de wedergeboren. Dat wordt er niet mee bedoeld. Dat kun je gelijk overboord gooien. Dat wordt niet met het woord goddeloze bedoeld. Hier zeggen de kanttekenaren het goed. In Romeinen 5 vers 6, daar staat hetzelfde woord, goddeloze. En daar zeggen ze bij, dat is die in zichzelf zondaars waren, dat door hun zonde God storend meer en meer over zich verwekte. Nou, dat is een goddeloze, die staat aan alle straffen bloot. Wat God heeft geboden, tenzij gij daarvan eet, gij zult de dood sterven. Dat was maar geen bedreiging. Dat wordt door alle mensen die in de zonde sterven, die straf wordt voltrokken. Wat hier staat, God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, dat betekent dat hij geen enkele aanmerking neemt in die mens. Niet of die half goddeloos is, dan gaat hij er voorbij. Nee, God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus dat zijn mensen die niet in hem geloven. U zegt, maar dat staat toch die in hem gelooft. Ja, kijk, dan lees ik biblicistisch. Want dan kan ik uit heel de schrift bewijzen. Het begint met de vrijmaking des zoons, die de zoon zal hebben vrijgemaakt. Die zullen waarlijk vrij zijn. Dus dat is niet in tegenspraak met Romeinen 4 vers 5. Je moet schrift met schrift vergelijken. En dan moet je ook de bekering van de Bijbelheiligen erbij nemen. Hoe de Heere dat werkt in het leven der zijnen. Begint dan een mens te geloven en dan komt Christus aanhollen en die vergeeft hem. Ja, ik stel het maar simplistisch. Nou, zo gaat het niet. Nee, Christus is altijd de eerste. Dat staat hier ook hoor. Maar biblicistisch ogen lezen dat niet. Doch degene die niet werkt, dus dat is al een zaak apart. Degene die niet werkt, een mens kan niet anders dan werken. En dat noemen ze in onze dagen ook allemaal geloof. Met die zendingstichtingen, allemaal onder de noemer geloof. En er zit geen druppel geloof in. Want zo werkt de Heer niet, de Heer werkt particulier. Ja, niet universeel, particulier. Niet generaal. Maar de toepassing is er alleen voor verloren zondaren. Dat zijn de goddelozen, die hebben geen enkele gerechtigheid. Alles is hun een wegwerpelijk kleed geworden en die liggen als dood voor God. Dat zijn daadwerkelijk goddelozen. Want die hebben ook de straf gemijnd. De goddelozen, dat zijn de doden die door Christus, door de stem van Christus worden opgewekt uit hun Adamsgraf. Je moet goed verstaan, gelijk David ook de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent. Dus God is de eerste. God is een God, ga van God uit, niet van het geloof. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Die de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt. Ik heb je al gezegd, voor God bedekt. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Kunt u dat ook verklaren, het Oude Testament? Ja. Want waar geen wet is, daar is ook geen zonde. Waar was die wet gebleven? In de ark. En dan moest de hoge priester elk jaar het heilige der heiligen in, om dat verzoendeksel met bloed te besprengen. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En ik zie geen overtreding meer in mijn Israël. Aan die wet komt geen mens te pas, mensen. Nee. Want dat is het uiteindelijk. Of ik bekeerd ben of onbekeerd. Goddeloos of rechtvaardig. Steunen op de gerechtigheid van Christus. Zo hebben die door de slangen gebeten mensen. Op die verhoogde slang gezien. Wat voor aanmerking heb God genomen in die door de slangen gebeten mensen? Immers niks. Er was ook niks. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Dus dan moet je al die kenmerken niet in jezelf gaan zoeken. Zie het lam Gods. Daar ligt nou de zaligheid in verankerd. En dat staat hier ook. Die gelooft in hem, dat is enkel de zoon aanschouwen. De zoon aanschouwen. God rechtvaardig, God verklaart rechtvaardig. Want justify, dat is rechtvaardig verklaren. Justification, rechtvaardig verklaring. God rechtvaardig, de goddeloze die niet gelooft. Die enkel goddeloosheid is. Op grond van de gerechtigheid van Christus. En hier staat de verwerving in Romeinen 5 vers 6. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daarvan die goddelozen, er moesten de meesten nog geboren worden. Dus wat aanmerking was er in die goddelozen waarvoor Christus gestorven is? Niks. Er was helemaal niks. Net als de schepping was woest en ledig, er was helemaal niks. En Adam werd uit het stof gecreëerd en hij was nog niet levend. En de Heere blies de adem des geestes en hij werd tot een levende ziel. Nou, zo gaat het ook geestelijk. Zo gaat het ook geestelijk. God neemt geen enkele aanmerking in de mens. Goddeloze. Niet zoals de kanttekeningen daarvan zeggen. Dat zijn geen goddelozen. Nee, dan ben je verdoemelijk voor God. Dan sta je als een doodschuldige. Als een brand uit de hel sta je voor God. Ja. En zo werd Zacharia ook in die rechtvaardiging bevestigd. Is deze niet als een brandhout uit het vuur gerukt? Nou, dat staat allemaal in verband met deze tekst, Romeinen 4 vers 5. Want dat staat er allemaal heel kort op elkaar geschreven. En een mens leest er overheen en hij prikt zich aan het geloof vast en dan denkt hij dat hij het ook bezit. Nou, de Heer begint niet met de gave, maar met de gever. De gever die rechtvaardigt de goddeloze. En dan zet de Heer die gerechtigheid van Christus, die hij verworven heeft, zoals beschreven staat in Romeinen 5, 6. Die vermaakt hij, die rekent hij toe. Staat ook in vers 6 geschreven van dit hoofdstuk. Gelijk ook David de mens zalig spreekt. Welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Ik kan ook zeggen, doch degene die niet werkt, wordt als een goddeloze gerechtvaardigd. En dan zet de Heer die gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof. Zo belieft de Heer dat te doen. Zo is het ook met Abraham geschied. Maar Abraham is niet uit zichzelf gaan geloven. Er staat er wel, want onze vader Abraham, staat er geschreven, geloofde God. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Het staat er natuurlijk als een uittreksel geschreven. Maar er is veel meer gebeurd als hier staat. En als je zo de schrift niet leest, dan ga je eigen echt bedriegen. Dan ga je eigen echt bedriegen. God is toch niks verplicht als een mens. Wat is er hier tekort geschreven? Helemaal niks. En mensen hebben het maar te verstaan. Er is geen slachtofferhouding mogelijk van ja, ik ben er onkundig aan en dit en dat en zo en zo. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En dan kom je er niet alleen uit. Al zou je nou alleen Romeinen 4 lezen, dat is allemaal akelijke kadabra voor een onbekeerd mens. En ook zelfs voor Gods volk nog na ontvangen genade, die nog niet in de zakelijkheid der zaken geleid zijn. Ik spreek tot degene die de wet verstaan, zegt Paulus in Romeinen 7. Dus dat is geoefend volk van God. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. Ze verstaan het in onze dagen niet meer. De wet is in de ark opgeborgen. En waar geen wet is, daar is ook geen zonde meer. Daarom klinkt het niet tot de gemeente Gods hel en verdoemenis. Maar Jezus Christus en die gekruisigd. En daarin moet wel geweldig worden gesepareerd. Want we zijn niet meer zoals de gemeente van Efeze. Zoals de gemeente van Philadelphia. Zoals de gemeente van Smyrna. Want daar was alles nog naar de zin en mening des geestes. Ja, de Efeze die werden dan nog wel bestraft. Omdat ze de eerste liefde hadden verlaten. Maar denk erover dat ze nog wel geweldig onderscheid konden maken in censurerende zin aan degene die de valse leringen de gemeente in wilde dragen. Die hebben ze tegengestaan, die hebben ze gecensureerd. Nou, daar werden ze ook in geprezen, in die ijver, dat was een ijver des geloofs. Doch degene die niet werkt, dat kun je wel je halve leven of je hele leven lang overdenken en bedenken, dan weet je het nog niet, je moet het ervaren. Hier wordt gesproken van de ervaring des geloofs, van de feitelijke leer des geloofs, die niet werkt. Het is een geloofszaak, natuurlijk is het een geloofszaak, maar je moet het ook ondergaan. Net als Petrus zegt, wij hebben bekend, wij hebben ervaren, betekent dat. De liefde bekend, doch degene die niet werkt, uitgewerkt, aan het einde van de wet gebracht. De oude mens doodgestorven, dat staat er allemaal in die drie letters, die niet werkt. Want dat is een mens niet eigen, die niet werkt. We weten niet anders dan dat, om te werken, te werken, te werken. En je best doen, opknappen, met zichtbare dingen. Abraham heeft het ook geprobeerd met zichtbare dingen. Hagar erbij genomen, de naam van Eliezer genoemd. En de Heer heeft het allemaal afgesneden. Werpt de dienstmacht uit en haar zoon. Abraham was gerechtvaardigd, hij kende het geheim. Hij is er niet mee begonnen met Hagar. No, no. De Heer is begonnen met Abraham, met de belofte aan hem te vermaken. Aan hem te verzegelen. En toen de vervulling uitbleef. Ja, Abraham zegt, ik wil ook wel eens wat zien. He? Nou, dat is ons eigen. Wij zijn geneigd om het te tasten. Om het te willen zien. Maar niet de dingen die voor ogen. Geloof ziet niet de dingen die voor ogen zijn. Maar de dingen die men niet ziet. Dat blijft altijd een worsteling in het leven des geloofs. En als de Heere ons maar achterna loopt, net als die emmersgangers. Ja, was ons hart niet brandende in ons. Nou, dan ken je niks verkeerd hoor. Dan ken je niks meer verkeerd. Nee. En dan komt er ook dat dringen des geloofs. Heere, blijf bij ons. Want het is nabij de avond. En dan verkeren ze in de gemeenschap met de Zoon. Konden we dat altijd maar vasthouden. Straks mag je het eeuwig vasthouden. Ja. Paulus zegt, waartoe ik van Jezus Christus ook gegrepen ben. Daar moet je mee tevreden zijn. Daar moet je mee tevreden zijn. En alles wat je zelf in handen hebt, moet je toch weer verliezen. In zijn handpalmen gegraveerd te zijn. Dat is de grond der zaligheid. Als ik verdrink, dan verdrinkt de Heer Jezus ook. Om het zomaar eens te zeggen. Dat moet je geloof zijn. Dat moet je vastigheid zijn. Wij zijn niet vast, maar die rots der eeuwen is gisteren en heden dezelfde. En als je daarop geworteld bent, door al die aanvallen en al die beprovingen, komt de gelovige, wordt de gelovige gewaar steeds vaster op die rots te staan. Want die rots is vast. Die rots der eeuwen wordt niet vaster als dat die is. Is eeuwig vast, onbewegelijk. Dus degene die niet werkt, nou hier staan wel zaken, oh mensen, hier staan wel zaken. Wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Die werkt, maar die niet werkt. Maar gelooft in hem. Wat is een goddeloze die niet gelooft? Anders ben je niet goddeloos, anders ben je een gelovige. Maar God rechtvaardigt niet de gelovigen, maar de goddelozen. En dan geeft hij hem tegelijkertijd het geloof. Welke God de rechtvaardigheid toerekent, die mens die zalig gesproken wordt, zonder de werken. Daar heb je diezelfde goddelozen. Daar heb je diezelfde goddelozen. Die spreekt God rechtvaardig, die verklaart je rechtvaardig. Goddeloze, hellevader, erfwachter van de hel. Ik verklaar u rechtvaardig op grond van de gerechtigheid van Christus. En dat wordt door het geloof omhelst. Maar je kunt toch niemand omhelzen die je niet kent. Dan moet God toch de eerste zijn. Die moet je toch bij je naam roepen. Wat is je naam? Goddeloze. Deceiver. Jacob. Daar heb je het. En zo heeft de Heer in het leven van de aartsvaders gewerkt. Wie was de eerste in Bethel? Jacob. Wat een armzalige leer is dat toch. Omdat ze het allemaal biblicistisch verstaan. Boeken volgeschreven. Die kan haast de wereld niet meer bevatten. De rechtvaardiging van de gelovigen. Maar dat is niet naar de schrift. Hier staat het ook nog letterlijk. Die de goddeloze rechtvaardigt. En dan volgt het geloof. Want dan kan je niet meer niet geloven. Als God de goddeloze rechtvaardigt, dan kan die goddeloze niet meer niet geloven. Dan is ongeloof niet meer mogelijk. Nee. Wordt zijn geloof, dan zet de Heer het met terugwerkende kracht, laat ik het zomaar eens zeggen, zet hij de rechtvaardigheid van Christus, wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is de rechtvaardigheid van Christus hoor. Dat is de inhoud van het ware geloof. Het geloof rechtvaardigt niet. We worden gerechtvaardigd door zijn bloed. Mooie Romeinen 5 lezen veel meer dan nu gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed. Als wij in de tijd geboren worden, want hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Als wij nog krachteloos waren, in de zonde leefden of zelfs nog niet geboren waren. Maar veel meer dan nu gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed. Zullen wij behouden worden door de toorn. Dat wordt geloof niet eens genoemd. Maar het is wel door het geloof. Zonder geloof kan het niet bestaan. Je hebt de schenking en de ontvang. Paralambano, daar heb je het. De aanneming, de ontvangenis staat er eigenlijk. Van de gerechtigheid van Christus. De toerekening. Hier staat het ook, hè, dat woord imputation. Dat is toerekenen. Impartation, dat is ingestorte, dat is Rome. Dat is ingestorte gerechtigheid, ingestorte krachten, ingestorte kwaliteiten. Dat is impartation. Nou, zo werkt de Heer niet. Rome gaat zich voor eeuwig vergissen, want die hebben ook geen geloof. Die belijden ook niks. Als je geen geloof hebt, geen waar geloof hebt, kun je niks belijden. Alles is vals. Valse religie, nou dat neemt God echt niet aan. En dan zeggen ze dat de paus niet de antichrist is, omdat die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is. Dat belijdt is helemaal niet. Want daar zit wat aan vast hoor. Die lezen net deze tekst, Romeinen 4 vers 5, doch die niet werkt, maar gelooft in hem. En daar zit geen bevinding in. Daar zit niet in wat Petrus zegt, wij hebben bekend. Wij hebben het ervaren dat gij de Zoon van God zijt. Door vrijspraak, want gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat hebben ze ervaren tijdens die voetenwassing. Het moet echt ervaren worden. Luther zegt, als ik het niet ervaar, dan kun je me natuurlijk alles op de mouw spelden. Maar dat helpt mij niet wezenlijk. Als de Heer de gerechtigheid van Christus toerekent, nou, dat is de doorgang door de ene poort. Daar ben je bij hoor. Daar ben je echt bij. Dat is geen luchtspiegeling. Nee, nee. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Zalig zijn welke ongerechtigheden vergeven zijn, welke zonden bedekt zijn. Vergeven, heb ik u gezegd, is bedekt. Het is voor God bedekt. Zoals de zonden bedekt zijn door het verzoendeksel. De wet is bedekt en waar geen wet is, is er geen zonde meer. God ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Omdat die wet, die is verborgen in de ark. En dat is geestelijk ook zo. Ik draag uw heilige wet. Die ga je de sterveling zetten in het binnenste ingewand. Maar een onbekeerd mens heeft wel degelijk te maken met de wet. Jazeker. Daar wordt wel gepredikt. Bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. Daar wordt wel gepredikt. Al gij dorstige komt tot de wateren. Maar waarom komen er zo weinig? Of bijna helemaal niet. Als er iets gratis wordt aangeboden. Ja, genade is niet gratis. Je kunt voor niks krijgen omdat het onbetaalbaar is. Maar waarom zijn er geen aan die markt van vrije genade? Die markt is bijna allemaal leeg. En als je iets door de werken kunt kopen, door je eigen verdiende geld, die kramen staan allemaal vol. Zo snel geestelijk, zo snel echt geestelijk. Ja. In het begin waren het er maar 3 aartsvaders. Op die hele wereldbevolking. Nog eerder Noach met zijn 8 zielen op die miljoenen mensen scharen. De Heer kan wel massa's bekeren. Dat heeft hij ook op de Pinksterdag gedaan. En ook wel later in de historie. Maar het is altijd dat kleine kuddeke van Christus, het overblijfsel naar de verkiezing, zijn er genade. En je leest ook uit de stammen Israëls 12.000 verzegeld per stam. En het waren er wel 50 of 60.000 per stam. Niet alle hoor. Niet alle die Israël heten, die worden naar het zaad gerekend. 12.000 per stam. Gaat het maar na. De 144.000 op de berg Sion. Zalig zijn zij welke de ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Hoe is de zonde bedekt? Door het verzoendeksel. Door het kleed van de gerechtigheid van Christus, kan je ook zeggen. En die zwarte bruid in Hooglied, die werd bekleed door dat witte kleed van de gerechtigheid van Christus. Maar ze had wel zelf kennis. Ze zegt, ik ben zwart. Nog zwarter als de tenten van Kedar. Doch liefelijk in zijn ogen. Want ik zie aan u geen gebrek, o mijn bruid. Dat is de prediking voor de gemeente Gods. En dat moet ook separerend zijn, want Paulus die gebruikt ook wel degelijk de separatie ten aanzien van de gemeente die we in het Nieuwe Testament lezen. En met name in de 7 gemeenten in Klein-Azië, daar waren ook misstanden. Ja, En die worden door de kerkorde van Christus onder censuur gezet. Als gij u niet bekeert, neem ik de kandel af aan u. En dacht je dat dat alleen bedreigingen waren? Van die zeven gemeenten is niks meer overgebleven. Die plaatsen bestaan allemaal nog wel, maar je kunt er geen kerk meer vinden. Allemaal afgodstempels. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Dus bedekt is vergeven schuld is bedekte schuld. Ja, want ze zijn bedekt door het bloed van Christus, door die sprenging die de hoge priester, dat verzoendeksel, sprengde met het bloed. En dat ziet op de vergeven zonde. Daar komt ook geen wet meer aan te pas. Je wordt niet door de wet gerechtvaardigd. Door de werken der wet niet gerechtvaardigd. Niet door Hagar, nog door de bewegingen van Ismaël. Abraham had het ook al gedacht, nog op aanraden van zijn vrouw. Maar hij moest er wel schielijk afstand van doen. Dat zijn ook maar momenten opnames in het leven van de kerk. En daarom geloof ik het sprookje niet dat een kind van God heel zijn leven in de dienst bereikt kan leven. Daar geloof ik absoluut niks van. Heel de leven in de donkere dagen. God is niet de God der doden, maar de levende. En de levende, die zullen u loven. Nou, dat heb Heman ook gedaan. Die doodbrakende Heman heeft God ook aangeroepen in zijn verbondsnaam. Jawel, die hebben ook Gods openbaringen gehad. Wat dacht je me nou? Nee, dat hoef je mij niet op de mouw te spelden. God is geen land van uiterste duisternis. Nee. Nee, nee, nee. Gods volk kan het wat dat betreft niet verzondigen voor God. Wel voor zichzelf. Oh ja. Kijk maar naar David. Kijk maar niet op. Als ik voorwaarts ga, zo zie ik hem niet. Achterwaarts, zo merk ik hem niet. Oh ja, de dagen der duisternis zullen vele zijn. Maar Job, die heeft meer geleerd op die ashoop van zijn bestaan als in het licht. Dat zal ik je ook vertellen. En Jona heeft meer geleerd in de vis dan heel zijn leven bij elkaar. Dus dat zijn wel zalige oefeningen. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Nou, deze zaligspreking die loopt niet in de eerste plaats over het geloof, maar over de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat is de inhoud van het geloof. En dan gaan ze in onze dagen allemaal voorbij. En daarom hebben ze van het geloof een nieuwe Christus gemaakt. En dat geloof is inhoudsloos. Daar kom je voor eeuwig mee om. Daar kom je voor eeuwig mee om. Daaruit volgen de pauselijke zaligverklaringen. In naam van mijn meester wordt het dan gezegd. Ik heb er nooit zulke spotternij gehoord. Nee, God is de God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet een dominee, niet een mens. Nee, nee. En de gelovigen die praat je daar niet rijk mee, hoor, met het geloof. Je kent ze zakken vol met geloofstampen. Daar konden ze mij niet blij mee maken. Nee, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik geloof niet in mijn geloof, maar ik geloof in Christus door het geloof. En dan gaat Paulus verder door te verklaren dat deze zaligspreking is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid. Ja, nou, beide, want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het dan toegerekend als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. Maar ook de Joden in de besnijdenis, er zijn er tot bekering gekomen, staat er hier ook, hè? Staat hier ook. En hij heeft het teken de besnijdenis ontvangen tot de zegel. De rechtvaardigheid des geloofs, dat is ook de doop. Die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij een vader van alle die geloven in de voorhuid zijnde, daar heb je de heidenen, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. Een vader der besnijdenis, de Joden, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Daar heb je de Joden die tot bekering en tot het geloof in Christus gekomen zijn. Abraham, mijn vader van allen, zowel Jood als Heiden. In u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Ja, dus dat zijn wel zaken die staan kortelijks als in een opstel opgeschreven, maar schrift met schrift vergelijken. En ja, je gaat onderzoeken of je daar ook kennis aan hebt. Was God de eerste in je leven of het geloof? Vraag jij dat nooit af? Was God de eerste in je leven of het geloof? Dat kun je alleen maar ontkennen. De Heere was de eerste. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Begon die Samaritaanse vrouw te geloven voordat Christus haar vrijsprak. Tegenwoordig, ze kunnen het er zo van maken. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dat was haar getuigenis. Je zou toch zeggen, maar mens, dat is niet genoeg. Jawel, is deze niet de Christus? Net als die moorman. Die werd hem Jezus gepredikt door de mond van Filippus. En terstond predikt Filippus hem Jezus, want hij had zijn oordeel gelezen in Jesaja 53. Zo gaat het echt altijd. Het einde van de wet gebracht. Vraag op leven of dood, zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander. En als die Jezus niet verkocht, had hij ter helle gevaren. Dat zal ik je vertellen. Ja, ik geloof dat Christus de Zoon van God is, dat Jezus de Zoon van God is. Ja, dat zei hij met een toepassing voor zichzelf. Als je dat er niet aan leest, dan heb je heel de Bijbel er nog gelezen. En als je het zo niet leest, dat hij zijn oordeel las in Jesaja 53, ja, dan staat er zelf ook buiten. Dat leest het geloof er allemaal in. Een goed verstaander, zegt zelfs het spreekwoord, heeft maar een half woord nodig. Zo is het ook met het geloof. Daarom kan Paulus, de Heilige Geest moet ik eigenlijk zeggen, dit kortelijk beschrijven, omdat het geloof weet waar het over gaat. Bij ondervinding. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. En degene die de wet verstaan, die zijn door de wet der wet gestorven. En die zijn tot het geloof in Christus gebracht en daar enigszins in geoefend. Anders weet je niet wat Paulus zegt, dan weet je er niks van. Nee, dat heb ik ook verklaard uit Gelaten 4 vers 30. Werkt de dienstmaagd uit en haar zoon. Als je niet de wet verstaat, dan weet je niet wat Paulus zegt. Dan weet je het echt niet wat over gaat. Nee, dan weet je niet wie Hagar is, want die wordt vergeleken met de berg Sinaï. Doe dat en gij zult leven. Dat is niet letterlijk Hagar, die berg Sinaï. Nee, dat is daar een type van. Hagar, die kon niet anders dan dit doen en dat laten. En ook die dienstbare zoon. En het merkteken daarvan is dat degene die uit het vlees geboren zijn, altijd degene die vervolgen die uit de geest geboren zijn. Uit de belofte betekent dat. Let er maar op. Ga maar eens vrije genade verkondigen in de kerken, je wordt onmiddellijk vervolgd. Het is mijn eigen ervaring. Omdat ze allemaal uit de werken leven en dat geloof noemen, dat genade noemen, aan het avondmaal gaan. Met een uitgestreken gezicht. Ik zeg niet dat daar, zeker in onze dagen, zat er ook wel Gods volk aan. Maar ik heb die ouderlingen wel gezien toen de Heere daar onder het avondmaal zo tot mijn ziel sprak. Daar hebben ze helemaal geen kennis aan, mensen. Ze doen net of hij van de maan komt. Als dat door je ziel gaat, dat is ook zichtbaar hoor. Denk er goed dan. Schrijvende engel de gemeente. Nou, ik weet het nog goed. Ik weet het nog goed. En ik wou ermee stoppen. En toen zegt de Heer, schrijvende engel de gemeente. Dus ik moest er weer mee doorgaan. Maar ze wisten heel niet wat dat betekende. Ze wisten het niet. Ze weten het niet. Ze weten het nou nog minder. Ze kunnen homo statement ondertekenen. Dat noemen ze allemaal geloof. Maar als je een dominee vraagt. Denk je nou echt dat zo'n homo statement door de ingeving des Heilige Geestes is opgetekend? Als je ja zegt, bedrijf ik de zonde tegen de Heilige Geest. Dat zal ik je vertellen. Ze weten niet meer eens waar het over gaat. Dat is echt ongelooflijk. En je hoeft je eigen er echt niet boven te verheffen. Dan ga je alleen maar het wonder nog meer bewonderen. Hij zegt het tot zijn discipelen. Het is u gegeven om de verborgenheden van het evangelie te verstaan. Anderen is het niet gegeven. Ja, dus. Nou, voor Abraham is het ook wel een eeuwig wonder geworden. En ja, Ismaël de deur uit, dat vond hij nog wel een zaak. Maar Hagar, nou ja, uiteindelijk kon hij haar missen. Maar Ismaël moest ook mee. Ismaël, allemaal werken der wet. En Ismaël heeft niks gehad, Abraham heeft niks meegegeven, heeft niks gehad. Want hij stond niet op de lijst van de erfenis. Op de goddelijke lijst van de erfenis, hè? Nee, de zoon der dienstbaren zal niet erven met de zoon der vrije. En die soevereiniteit van God verandert ook nooit iemand, hoor. Want je kunt er natuurlijk allemaal Ismaëls bijzetten. Dat wordt in de kerken, daar zit het vol van. Hagar, Ismaël, in de kerkraadsbank, op de preekstoelen. Daar zit het allemaal vol van. Maar het geloof valt er niet voor. Nee. Abraham had gezegd, werp alles eruit. Heel die kerk leeg. Net als Christus gedaan heeft op dat tempelplein. Heel de tempel leeggeslagen. Dat was allemaal werken der wet. Maar dan blijft er toch niks over. Nou, daar heb je het juist. Dan kan God beginnen, laat ik het zo maar eens zeggen. Dat is het. Waar God begint, waar er niks is. Hij is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is niks. Nee, vooruit is niks. Besnijdenis is niks. Maar de onderhouding van de geboden Gods, dat vindt hij niet bij zijn goddeloze. Hij vindt enkel goddeloosheid. Enkel vijandschap. Vijanden worden met God verzoend. Hij schept uit niks alles. Ja. En dat alleen op grond van de gerechtigheid van Christus. Dus je kunt er geen gedaante voor aannemen, voor geen gestalte voor innemen. Om God te behagen, om die vergeving ter zonde te verkrijgen. Moet je er dan niet om bidden? Doe je niet. Anders zei het al gehad. Anders zei het al gehad. Als je daar nou werkelijk om verlegen zit. En je voelt het oordeel in je ziel branden. Nou, ik was bevreesd om te slapen.
bevreesd om in de hel te ontwaken. Zo was het echt in mijn leven. De Heer weet het niet meer.
Maar de Heer gaat je ook in die vrees doden. Want het moet toch eens een keer vrijvallen tussen God en je ziel. Hè? Ja, te vrijen van zijn welbehagen. Dat kan je God geen kwaad meer doen. Want die moordenaar, nou, die was al op dat punt gekomen. Om Christus vrij te verklaren, dan zou hij er zelf mee ter helle varen. En aan één gedachte had hij genoeg, dan zou hij in de hel belanden. En toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, deze zaligspreking is die alleen over de besnijdenis of over de vooruit? Beide. Beide, want daarom is Abraham in de vooruit gerechtvaardigd. En hij heeft teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Maar ook voor de bekeerde Joden, precies hetzelfde. Zit hem niet in dat bloedige sneetje, zit hem in het geloof. Ja, zo wordt het genoemd, maar de bevinding der zaken. Ik ben door de wet gestorven, wou je dat hier even van isoleren. Kijk, daar heb je nou dat biblicisme, dat isoleert alle bijbelteksten van elkaar, terwijl ze allemaal met elkaar in verbinding staan. Het is één woord, het is één evangelie. En daar kun je niks van scheiden. Wel onderscheiden. Ja, wel onderscheiden. Maar Kolbrugge kan dat ook zo mooi zeggen. Rechtvaardiging en heiliging. Dat is één zaak. In Gods oog is dat één zaak. Dat is Christus. Dat is niet een proces. Want hij is ons geschonken tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking. En zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. Werkt dat een goddeloos leven? Dat zeggen de huichelaars. Dat zeiden de huichelaars in Paulus' dagen ook. En daarom zegt Paulus, zullen wij dan in de zonde blijven leven, opdat de genade te meerdere worden? Want dat leren jullie. Nee, zegt hij, dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn. Daar heb je het kenmerk. Gods volk wordt begraven in de dood van Christus door de doop. Dat is de doop, een beeld van kinderen. Het bad der wedergeboorte. Dan ga je onder. Dan gaat die oude mens onder en die komt nooit meer terug. Die staat niet op, hoor. Die oude mens staat niet op. Nee. Al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ja, daar moeten we altijd wel scherp in gehouden worden. En de Heer weet zijn volk wel scherp te houden. En dan zijn we nog naar de inleving, maar zo'n bot is een bijl. Want je krijgt het nooit onder de knie. Je hebt er wel de troost van. Wat is uw enige troost bij het leven en sterven? We zijn nog weer met de kort begrip begonnen. Want er was een nieuwe kattengezant bij. En zeggen, we gaan met kort begrip beginnen, want het is ook werkelijk een kort begrip. Dat is ook zo kortelijks gezegd. Maar die Herman van Keelis, die heeft toch wel iets dieper gekeken als de catechismus op zelfs. Ja, vergeef me. Ik doe niet aan heilige verering. Nee, die heeft de wet geplaatst in het stuk der ellende. Daar hoort de wet. Dat heeft hij goed gezien. En die leert geen afsterving van oude mensen, nee. Dus goed verstaan, en daar hoef je niet mensen om te verketteren, maar je moet het wel aanwijzen. Je moet dat wel eruit separeren, laat ik het zo zeggen. Dat is ook de roeping. En dat doen we dan nog maar ten dele. Oh, als we werkelijk die ogen van aanzien hadden. Het geloof ziet maar ten dele. Wij kennen ten dele, wij leren ten dele en wij ondervinden ten dele. Maar als dan het geloof zal opgehouden zijn en overgaat in aanschouwen, dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan is er niks meer ten dele. Nee. En daar verlang je ook naar als het goed is. Naar die volmaakte trap van de wedergeboorte. Dat is wel zo'n zalig lot. En dat wordt hier aan deze zijde van het graf moet dat gekend worden. En beoefend worden. En dan moet je maar veel de beproeving van Job lezen. Dat zijn de oefeningen des geloofs. En je moet mij niet één kind van God noemen die daarvan houdt. Nee. We houden er niet van. Daar zijn we vijandig tegen. Ze moeten maar eens elke dag in je bandenlet prikken. Elke dag in je gezicht spoelen. Elke dag je ruiten in gooien. Kijken of je er nog dankie wel zegt. Er hebben maar één. We hebben niet alleen een biddende hoge priester, maar ook een dankende hoge priester. Ja, het begint. Kort begrip. De drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, die dankbaarheid kan niet beoefend worden zonder die dankende hoge priester. Dat kan ik je wel vertellen. Want zulke dankbare mensen zijn we niet. We komen elke dag openbaar. Dat waar is wat ik nu zeg. Het is alles in Christus. Ik heb wel eens gezegd, Heer, ik heb geen heiligmaking. En toen klonk het in mijn ziel, ik ben het voor u. Moet je nog meer hebben? Dat is een overlopende maat. Mijn beker was overvloeiende. Nou, daar is de eeuwigheid vol van. En daar wordt die beker, die overvloeiende beker, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Daar is de eeuwigheid vol van. Maar dat wordt hier aan deze zijde van het graf ook geproefd en gesmaakt. Want de belofte is niet door de wet en Abraham of zijn zaad geschied. Nee, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Dat wordt zo, die termen worden zo gebruikt, als je er maar niet biblicistisch mee aan de haal gaat. Want bij biblicisme staat altijd de mens in het centrum. Altijd en overal. Daar word je echt ziek van. Maar als je nou naar de zin en mening de schrift mag lezen, dan krijgt God de eer. Ja, dan krijgt God de eer. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloftenis. Die kerken doen de beloftenis teniet. Ze hebben de beloftenis teniet gedaan. Want ze willen zichtbare gebouwen, alles zichtbare zending, alles zichtbaar. Maar de Heer zegt, dat is Hagar en Ismael. Werkt de dienstmaagd uit en haar zoon. Ja. Want de wet werkt toorn. En waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dat is wel ook een heerlijke troost voor Gods volk. Want de wet is aan het geloofsoog onttrokken. Die is in de ark gelegd. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Staat er daar? Ze zagen niemand anders dan Christus in de wet? Ja. Huh? Want waar Christus gaat verschijnen, dan moet Mozes en Samuel verdwijnen. En ze zagen niemand, dat was ook letterlijk zo hoor, door de ogen des geloofs, ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Nou, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Petrus zei wel, laten we 3 tabernakelen bouwen, maar dat was geen overtreding. Dat was doorvloeiend geloof. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar de genade, ten einde de belofte vast, zij in al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook, dus dat betekent de Joden, maar ook uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Want kinderen van Abraham ben je pas door het geloof. Goed verstaan, dat word je niet. Je wordt ervoor gehouden als je gedoopt bent. Daar word je ervoor gehouden. Maar je hebt er pas deel in als je in Christus gelooft. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt. Die kan ook zeggen, namelijk God die de goddeloze rechtvaardigt. Ik heb precies hetzelfde zeggen. En roept de dingen die niet zijn. Die niet zijn. Als God de goddeloze rechtvaardigt, dan ziet God niks. Laat ik het zomaar eens zeggen. Dan ga ik misschien een beetje een licht op. Als God de goddeloze rechtvaardigt, dan ziet hij in die mens niks. Helemaal niks. En daarom rekent hem alles toe door de gerechtigheid van Christus. Want dat is alles. Dat is echt alles. Daarmee wordt die goddeloze een vriend van God genoemd. Ja, zo handelt God. Dat kun je geen mens nadoen. Want in de kerken zitten ze alles na te papegaaien van Rome. Hoe Rome het ziet. Die leren ellende, verlossing en vagevuur. Prachtig. Maar dat is niks. De besnijden is niks, de voorruit is niks. En die hele leer van Rome is ook niks. Dat is niks. Nee. Alles buiten Christus is niks. Kon je nou begrijpen dat David met al zijn werken der rechtvaardigheid helemaal weer ontledigd wordt door te zeggen, laat mij in de handen des Heren vallen, want ik ben niks. Daar wordt Gods genade weer verheerlijk. Daar wordt Gods genade verheerlijk. Hij kon de straf eigenen die daarop volgde, op die volkstelling. Laat me in de handen des Heren vallen, want ik ben niks. Ja, maar David, je bent toch koning? Dat is niks. Christus is koning. God is koning. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En daar zullen we er eens van zingen, gemeente. En wel, 4e en 5e zangvers. Gij zijt mijn Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gemringt me daar, gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En het 5e vers wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Dat is een mens van nature en dikwijls ook nog na ontvangen van naden. Gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugeld, het woest en redeloos gediend. 4 en 5 van Psalm 32. Thank you.
Ja, u zal zeggen, werkt de Heer dan niet selectief in de rechtvaardiging van de goddelozen? Jazeker. Jazeker. Want dat doet hij niet zonder Christus. Hij kijkt eerst waar Christus te zijnde tijd voor gestorven is. Waar Christus zijn bloed voor gestort heeft toen ze nog in de zonde leefden, als wij nog krachteloos waren. Onmachtig om onszelf te verlossen, als overwonnen door de zonde, gelijk als een dodelijke ziekte. Nou, zonde is geen ziekte, dat is schuld. Want ziekte, dat is, ja, dat is ook schuld, want het hebben we allemaal zelf veroorzaakt in het paradijs. Dus God de Vader handelt wel selectief. Hij kijkt, met eerbied gesproken, naar degene waarvoor Christus gestorven is. Die goddelozen worden gerechtvaardigd. Daarom staat er ook geschreven, doch degene die niet werkt maar gelooft in hem, die den goddelozen, niet goddelozen. Hier staat het ook precies hetzelfde. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijnde tijd niet voor goddelozen gestorven, maar voor de goddelozen. Hetzelfde vinden we in Johannes 5, vers 25. Voor waar zeg ik u, de uren komt en is nu, dat de doden, zullen horen de stem van de Zoon van God. Gods woord leert geen algemene verzoening. Niet voor alle mensen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Ja, maar u zegt, als ik nou wist dat ik uitverkoren was, dan zou ik wel bidden. Dan doe ik het nog niet. Want dat geeft de Heer nooit te kennen, voordat je die enge poort bent doorgegaan. Hij kent ook de liefde, de eeuwige liefde, waarmee hij zijn volk lief heeft, niet aan zijn volk kwijt, totdat ze toegebracht zijn. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan wordt het pas vermaakt, terwijl die eeuwige liefde al in de raad Gods niet alleen besloten was, maar ook bij God was. Ja, God is liefde. Maar hij kan die liefde dan pas kwijt op grond van de verzoening. De inwoning van de Heilige Geest geschiet op grond van de verzoening. Nooit anders laat je eigenlijk nooit iets wijs maken dat het anders zou zijn. Pinksteren gaat nooit voor Pasen. Daar heb je het ook alweer. Die heilsfeiten, die zijn ook ordelijk. Denk er goed om. Pinksteren heeft geen plaats zonder de vergeving der zonde. Nee. Dat is goed verstaan. Dat is ook met de rechtvaardigverklaring van de goddeloze zo. Dat God de goddeloze rechtvaardigt waarvoor Christus te zijnde tijd is gestorven. God de Vader wil bloed zien. En als hij bloed ziet, dan gaat hij voorbij. In die zin voorbij, dan komt hij niet binnen ten verderve. Zo is het. Zo is het, ja. En Abraham, dat zijn nog enkele versen, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen, gelijk de sterren des hemels, gelijk het zand der zee, al zo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reden gestorven was. Moet je niet zo aanmerken, want later is hij nog met Keturen getrouwd, heeft hij ook nog 6 kinderen gehad. Maar vanwege zijn leeftijd. Dat was al niet meer zo de regel dat ze na 100 jaar oud zijn nog kinderen kregen. Of de kinderen verwekten. Maar Keturen was ook niks, want die hebben ook niks, geen erfenis van het genadeverbond. Die zijn niet aan de kinderen van Keturen gegeven. Nee, niks. Was ook niks. En hij heeft aan de belofte in Gods niet getwijfeld aan ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloofgevende God eer. Ook tijdens de offering van Isaac, daar komt het machtig grote geloof van Abraham openbaar. Het welke gave van God was, moet je niet in Abraham zoeken. Want jongen, jongen, wat heb je toch je best gedaan? Nee, nee. Dat had God erin gelegd, daarom is het hem ook. Let op dat woordje ook. Dat slaat op de werken, gerechtvaardigd zijnde door de werken. Niet door de werken de wet, maar door de werken des geloofs. Als een teken, als een bewijs van zijn rechtvaardigheid door het geloof. En er was ook de besnijdenis daarvan een bewijs van, die hij tot teken heeft gekregen, tot zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. Dus kinderen, de doop in de drie enige naam, dat is zomaar geen formaliteit. Nou, nou. Dat heeft zaligmakende betekenis. Degene die gelooft. Want als je mag geloven, dan ben je een kind van Abraham. Een kind van Christus, een kind van de Vader. Een kind des Heilige Geestes. Maar dan wordt het pas waar. Dan wordt het pas waar. Hetgeen God beloofd heeft, degene die hem vrezen. Degene die in zijn naam geloven.
die wedergeboorte die moet dan wel degelijk in je leven hebben plaatsgevonden. Want ze preken nou ook het geloof helemaal gescheiden van de wedergeboorte. En daar kan je het ook aan toetsen, dat het allemaal vals is. Moet je maar eens een dominee vragen. Dan zeg je, ja, je hebt het veel over het geloof, maar waar blijft die wedergeboorte? Of plak je dat eraan? Of neem je dat dan, zeg maar, of dat dat automatisch geschiet? Nou, de wedergeboorte is ook een crisis, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, ja. Die doorgang door de enge poort? Nou, die gaat de mens niet door. Nee, niet uit eigen kracht, niet uit eigen wil. Die is er ineens. Er is geen eens een wil om door die enge poort te gaan. Dan moet je toch wel, die niet werkt, aan het einde van de wet gebracht zijn. Dan moet je toch wel als een lijk voor de wet openbaar gekomen zijn. Door de wet openbaar gekomen zijn. Ja. Nou, wat hou je dan over? Niet de zaligheid, maar de rampzaligheid. En daar geschiet het gode beliefd. Om het einde de wet, zijn zoon en mij te openbaren. Om het einde de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. Zie je dat? Ze begin. Daar is het einde der wet. Christus is het einde der wet. Maar hij is ook het begin van de wedergeboorte. Het einde en het begin. Het begin en het einde. Het eerste en de laatste. Alfa en Omega. Ja, u zegt, het klopt allemaal. Ja, Gods woord. Je wordt door Gods woord nooit bedrogen, hoor. Alleen, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Daar heb je nou de moorman. Dat was een brandeerlijke vraag. Want hij verstond het niet. Nee. Ja, hij kon dat oordeel wel mijnen. Wat in jaar 53 stond geopenbaard. Dat kon hij wel mijnen. Makkelijk zelfs. Oh ja. Voor hem was het voor eeuwig verloren. Zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander? Zou dat ook kunnen dat hij dat van een ander zegt? Ik houd het voor, net als die koning van Nineveh. We zijn verloren. Dat hoef je niet meer voor mogelijk te houden. Dat is een feit. Maar zou het misschien kunnen dat God ook barmhartig is? We hebben nog 40 dagen om ons te bekeren. We zullen ons eigen niet aanstellen. Dat was een echte waarachtige bekering. Ja. Echte waarachtige bekering. Dat zegt de Heer Jezus zelf. De Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om al die ongelovige reformdominees te veroordelen. Zo kan ik het ook zeggen. Ja. Want het is gewoon een schandaal. Schandaal op schandaal. Wat er nou allemaal door de beugel ken, dat is allemaal pelagianisme. Daar zou Pelagius nog van sidderen. Wat er nou allemaal door de beugel ken. Wat er nou allemaal gereformatoriseerd wordt. Wat er nou allemaal celibatair verklaard wordt. Daar zou Pelagius nog van sidderen van de schrik. Dan zeggen ze zo zo. Zo heb ik het nog durven uitdrukken. Pelagianisme, daar zijn de kerken vol van. Pelagiaanse kerken. En dan die vertreden in het bloed van Christus. Wat nemen ze erbij? Gods woord wordt erbij genomen. Ja. Nou. Net als Rome. Ingestorte krachten, ingestorte kwaliteiten. Dat heet refo in onze dagen. Alles wat refo is, is voor mij een vloek. Want dat heb God overgegeven aan het goeddunken van hun eigen hart. Dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Nee. Daar heeft de Heer zijn kandelaar al lang verplaatst. Want het is al verkeerd gegaan met de hervormde kerk. Koning Willem I heeft die leervrijheid al gelijk ingevoerd. Maar het had in naam en juridisch ook, was het nog steeds de planting gods in Nederland. Als je dat ontkent, dan ben je van mij ook niet ruw. Dat was de planting gods in Nederland. Voortgekomen uit de kerk de reformatie. Was geen andere kerk. De Duits gereformeerde kerk. Ja, die was er eerst. Maar die hebben naamsverandering ondergaan. En ook de kerkorde is veranderd. Maar daarmee veranderde de kerk niet. Een mens kan een andere naam aanvragen. Maar het blijft nog steeds dezelfde persoon. Als je zo niet logisch kan denken, dan kan je al niet denken. Dat is toch simpel. Je kan een auto wel een andere kleur geven. Het blijft nog steeds dezelfde auto. Ja. Je kunt een varken lippenstift opsmeren, maar blijft nog steeds een varken. Nou, zo is het ook met die hervormde kerk. Dat was eigenlijk een varken met lippenstift op, maar het bleef nog steeds de hervormde kerk. Ja, je kunt dat ontkennen, dat helpt niet. Dat helpt gewoon niet. Die kerk is pas uitgerukt in 2004. Op grond van die vervalsingen, want dat heeft de Heer ook met de Joodse kerk gedaan. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Uw huis wordt woest gelaten. Uw kerkhuis. Met de grond gelijk gemaakt. Want wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs het ganse land. Als het zo vervalst is, als het zo verdorven is. En dat heeft Pauwe ook al voorzegd. Van de Groe, dat heeft hij van de Groe. Want Pauwe is wel een beetje papegaaierig richting van de Groe. Van de Groe heb het bij God vandaan gezien dat er die kerk blijft niet meer over. Nee, Het is in zijn dagen niet voltrokken, maar het is wel voltrokken. Hij heeft wel gelijk gehad.
Ja.
En waar is de kerk? God heeft zijn kerk. Maar in die hervormde kerk, dat was maar een vorm. Maar in die vorm zat nog steeds de eenheilige, algemene, christelijke kerk. De levende leden van het lichaam van Christus. Zelfs tot het einde toe. En niemand had recht om die kerk te verlaten. Nee, je kunt een zinkend schip verlaten. Dan weet je zeker dat het naar de kelder gaat. Ja? Nou, dat hebben de afgescheiden gedaan. Dat heeft Hendrik de Kok gedaan. Ja, Koperen gezegd, blijf doorpreken. Laat je eigen uitwerpen. Laat je eigen geeselen. Maar sticht geen nieuwe kerk. Want daar ga je buiten God om. Dat heeft hij gedaan. En je ziet de ellende die eruit voortgekomen is. Maar dit blijft de enige troost. Beiden in leven en sterven voor die één heilige, algemene, christelijke kerk. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem is toegerekend, maar ook om onzentwil. Welke zal toegerekend worden? Welke is toegerekend? Want kijk, daar heb je die vertaling. Hè. Die gelooft, die wordt gerechtvaardigd. Ik heb het u een half jaar geleden bewezen uit 30 vertalingen dat er is staat in de grondtaal. Hier precies hetzelfde. Zal toegerekend, die is toegerekend, namelijk degene die geloven. Dan is het al toegerekend. Want anders kan je niet geloven. Als die gerechtigheid van Christus je niet toegerekend wordt, zo lang is er geen geloof. Nee. Maar zodra die gerechtigheid wordt toegerekend, dan schenkt de Heer ook de gave des geloofs. Die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleverd is, daar heb je de verwerving weer. Om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan eindigt Paulus weer met de verwerving. Terwijl hij in de rest van het hoofdstuk de toepassing of de toerekening verklaart. Nou, beide zijn onderscheiden. In onze dagen maken ze van de verwerving de toepassing. En die worden met elkaar vereenzelvigd. Dat is echt vals hoor, dat is echt vals. Daar kom je bedrogen mee uit. Het moet toegerekend worden. In de tijd wordt het toegerekend. Hoe is het dan? Paulus die verklaart dat gewoon gedetailleerd. Hoe het Abraham is toegerekend. Dat moet echt plaatsvinden. Dat was niet dat Abraham heb gezegd. Nou ja, die verwerving, daar ben ik ook wel tevreden mee hoor. Nou, daar kun je tevreden mee zijn. Maar dat kan alleen in waarheid als die verwerving hier toegerekend wordt. Ja, wij hebben bekend, daar heb je. Dan wordt het in waarheid beleden. Wij hebben bekend dat gij zijt de zoon van de levende God. Er wordt wat in de ruimte gegooid. Er wordt wat in de lucht, in de ether gesmeten. Ja. Nou, daar blijft er weinig van over. Hoor. Daar blijft echt weinig van over. Dat getuigenis, ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. En dat is alles door het geloof geschied. Gelijk Paulus opsomt in de Hebreeënbrief. Van al die geloof, daar is Simpson ook bij. He, er worden de zonden niet genoemd van de Bijbelheiligen. Want ze zijn alles in Christus vergeven. En voor de Vader bedekt. Bedekt. De zonde van Simpson ook bedekt. Ja. Hoe? Door het verzoendeksel. Daar was Simpson ook in begrepen. Ja. Ja, is ongelooflijk hè. Dat God, een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Dan moet je wel tot de hel toe vernederd zijn. Anders weet je niet wat een goddeloos is. Anders weet je dat niet. Nee. Waar Christus te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven is. Dat eeuwige wonder. Dat God omziet. Naar hetgeen niets is. En als hij niet werkt, dan ben je niks meer. Dan ben je een waardeloos mens. Dan ben je een goddeloos mens. Dan ben je overbodig. Waard om weggebezemd te worden. Het eeuwige verderven. Nou, dat ga je echt ondervinden hoor. Dat je dat niet alleen waardig bent. Kijk, er zijn wel veel mensen die bekennen hel waardig te zijn, maar ze hebben nooit in de put gelegen. Ja, dat is toch geen kunst. Nou, dan werden ze vroeger op die eerlijke gezelschappen wel ondervraagd of je op die ondervinding van Hanna kende. De Heere doodt hem ook levend. Hij doet er hellen nederdalen en het doet er weder het opkomen. Ik ken het ook heel goedkoop. Dat is niet goedkoop. Er is niks goedkoop in de koninkrijk der hemelen. Nee, nee. Maar er staat op de Pinksterdag en die zijn woord gane aannamen werden gedood. Weet je nou nog makkelijker voorgesteld krijgen? Ja, hou eens even. Er ging wel aan vooraf. Doorstoken van het hart. Ze werden in hun harten doorstoken. Ze werden doodgestoken, dat staat er eigenlijk. Ze werden door een pijl uit de goddelijke pijlkoker doorschoten. Dat staat er eigenlijk. Het grondwoord betekent dat. Dus dat ging er bij al die mensen aan vooraf. Ja. Het staat hier.
Namelijk God, die de doden levend maakt die gedood zijn.
Zo kun je het ook lezen. Zo moet je het ook lezen.
Hier staat het weer, hè? De doden.
Die doden levend maakt. Nee, nee. Geen algemene verzoening.
Die de doden levend maakt waarvoor Christus zijn bloed heeft gestort. Waarvoor Christus te zijn tijd is gestorven. Die doden worden levend gemaakt. En hij roept die doden uit hun Adamsgraf. En het is niks. Het is helemaal, voor God is het niks. Maar hij kijkt naar het bloed van Christus.
En dat is alles. En op grond van dat bloed van Christus worden de doden geroepen uit hun Adamsgraf. En dan leven ze in hem. Dan geloven ze in hem. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Rechtvaardiging, geloof. Draait het nooit om, want je komt er bedrogen mee uit. Met alle conclusie geloof. Abraham geloofde God. Ja, ja. Abraham geloofde een belovend God. Abraham geloofde een rechtvaardigend God. En Abraham, nou dat was een eerder Chaldee, je moet het maar lezen. Een afgodendienaar. Een goddeloze. Abraham, ga uit. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt.
Lacht er iets in Abraham?
Helemaal niks.
Helemaal niks. Nee.
En als Eliezer de sieraden om de hals, om het hoofd van Rebecca doet. En de armbanden, dat is allemaal goud. En weet je wat Laban zegt? Kom in, gij gezegende des Heren. Zie je? Dat zeggen de vrekken. Dan moet je uitkijken hoor. Als die woorden, dan moet je uitkijken. Dan moet je heel uitkijken. Want dan zijn ze op je geld uit. Of op je goederen uit. Noem maar op. Kijk, vroeger werd Gods eerlijk gemaakte volk en Gods geoefende volk, dat werden wel eens staalborstels genoemd. Ja, staalborstels. Nou, dat is niet aangenaam. Hè? Als je haar gekamd wordt door een staalborstel, dat is toch niet aangenaam. De godsdienst moet alles in de scheiding hebben, maar bij Gods kinderen, gelijk David zegt. Ja, mijn huis is niet bij God, zegt hij. Kijk niet naar mij. Maar nochtans heeft God een eeuwige verbond gesteld dat wel geordineerd en vast is. Je moet dat leven van David eens nagaan. Dan moet je ook nagaan die uitspraak, die gewilligheid om in de handen des Heren te vallen. Wat was die? Niks. Zo handelt God altijd. Hij brengt je weer tot het nulpunt. Alsof er nooit niks gebeurd is. Nee, nee. Nochtans. Nochtans. Jood in de vis. Nochtans. Daar wordt de kerk in geoefend. Niet om wanhopig achterover te vallen. Nee. Om als een geslagen hond weer naar zijn voeten te kruipen. Nochtans. Wat is het dat je hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Nou, daar was de kerk in op. Dat zal ik je vertellen. Daar was de kerk in op. Ja, en dan krijgt Christus de eer. Dat zegt Paulus ook zo heerlijk in dat heerlijke hoofdstuk van Romeinen 7. Dan had hij dat ook helemaal uitklaren. Dat door de wet der wet gestorven te zijn. Absoluut noodzakelijk. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Niet ellende, verlossing en halfbakken verlossing en vage vuur. Dat leert Rome. En daarmee leren ze niks. Want dat is niks. Dat is helemaal niks. Die zeven sacramenten, dat is niks. Die pauselijke pretenties is niks. De voorhuid is niks. De besnijden is niks. Maar de volharding in het gebod. Nou, dat kun je bij Rome niet vinden. Dat is een en al overtreding. Binnen de Reformatiekerk is een en al overtreding. En ze noemen het allemaal geloof en genade en trouw. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Niet dat ik het ben, maar dat hij het is voor mij. Als je daaruit mag leven, in de schuilplaats des Allerhoogsten, die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. Zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn, welke zonden bedekt zijn. De Heere die bedekt het met de gerechtigheid van Christus. Hij ziet op het bloed. Als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Dus kinderen, je moet, het bloed van Christus moet gestreken zijn aan de deurposten van je hart. Dan gaat hij voorbij, dan gaat die verderfengel voorbij. En als dat bloed gestreken is, dan komt het lam in je tent wonen, in je hart wonen, in je ziel wonen. En zo wordt het lam gelijkvormig, wat een mooi met leven. Dat werd Kolbrugge gesteld. Zijt gij met het lam tevreden, dan ben ik met u tevreden. Amen. Heren, oh, het vlees komt er nooit achter. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar het vlees ligt eronder, want dat vlees is ook verslonden door de dood van Christus. En de kracht der zonde is de wet. Dat is ook verslonden. Dat is ook verslonden. Want gij hebt de wet opgeborgen in de ark. In het binnenste van zijn ingewand. En de kerk zingt ervan. Hoe lief heb ik uw wet. Omdat ze in Christus ligt. Dat is een lieve wet. Dat is een vervulde wet. Dat zijn geen eisen meer. Dat zijn beloften. Dat is allemaal beloften. Gij zult het niet meer doen. Omdat ik het ben voor u. Verheerlijk daar uw naam, genade. En bewaar ons ook de week die we weer ingaan. Waar we gaan of staan. En dat we daarin mochten verkeren. In de voetstappen van Christus. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Om Jezus willen amen. Nog dat laatste vers, gemeente. Dat zesde vers. Op Psalm 32, rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugt u God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk roem zijn deugd het alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Zesde zang van Psalm 32. Met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.